Psalm.
Noem u Psalm 17, vers 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woede, en hem beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Wij noemen u het derde en het vierde vers van de 17e psalm. Vervolgens verzoek ik uw aandacht voor de voorlezing van de Heilige Schrift en wel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 14e hoofdstuk.
Wij klagen in menig opzicht dat het ons ontbreekt aan het nodig licht. Maar en wat of dan we met elkaar opzongen, zien we dat dat helemaal geen vreemde zaak is. De dichter waar we van opzongen, die zijn hart is bereid God te dienen, die heeft waarlijk bij hem de eerste en de hoogste plaats. Van daaruit spreekt u dus: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden en wil mijn struikelen bevrijden. De psalmdichter die is dus gesteld dat uit de ruimte die in zijn ziel woont om God te dienen, geeft zich, om zo te spreken, geheel en al, maar dan komt dit erin voor: gaat mij met uw heillicht voor. Alsof dat u te kennen wil geven, als u dat niet doet, me voorgaat met uw heillicht, dan ben ik een dwalende. Hoger kan ik niet komen. Zijn dat geen troostrijke zaken als we onszelf ook als een dwalende zien? Dat nu de heiligen der hoge plaatsen, die hebben dat niet verborgen. Die hebben dat niet, die hebben niet zodanig gehandeld om daar maar overheen te stappen. In die zin om de naam om stand op te houden. Maar David die is ermee voor een dag gekomen en die heb gezegd, net zoals dat het was. Ook dit, oud geworden zijnde, spreek je in de 119e psalm: uw woord is mij een lamp voor mijn voet en mijn pad al licht om het donker op te klaren. Daar geeft u dus weer te kennen dat hij gaat en zit in het donker. Maar dan is het het woord dat voor hem is een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad. Zien we dus wel hoe of dat de heiligen er zelf ook niet hebben kunnen helpen. Die hebben nodig gehad om geholpen te worden. En van daaruit de aangebondenheid aan een troon van God. Want wensen we dat te zijn, dan is het een noodzakelijke vereiste dat daar in ons de behoefte is werkende. Dat we verstaan: ik ben God geheel afhankelijk, ben op u aangewezen. Anders dan komt bij ons boven wat Adam, wat Eva deed. Ze hielpen er zelf. Met vijgenboombladeren, met weg te kruipen achter dicht geboomten. Adam verborg zich achter Eva. Eva die deed het achter de slang. En zullen wij ook onszelf helpen. Maar wie staat het grote oogmerk Gods? En dat wij verstaan zouden dat hij ons met zijn heillicht moet voorgaan. Was het niet de wijze koning Salomo, die man die sprak, ik weet niet in te gaan en ik weet niet uit te gaan. Hij wil zeggen, God, u wil hebben dat koning ben, dan moet de genade alles dekken. Want als het van mij komt, dan is onherroepelijk fout. Er is ook een Paulus, die grote heidenapostel, men zou zeggen, wat is die man, wat is die begenadigd, wat is die de leer toch machtig. Maar die zegt tegelijk, wanneer die de leer verdedigt tegenover andersdenkenden, niet dat wij van onszelf bekwamen zijn om iets te denken als van onszelf, maar onze bekwaamheid die is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars. Niet de letter, maar het geest is, want de letter doodt men, de geest die maakt levend. Noem maar op, mijn vrienden, al die omstandigheden van de heilige der hoge plaatsen. Een Samuel, die grote voorbidder, die God zo heeft gezegend dat heel Israël dat is teruggekeerd tot God hebben. De afgoden die hebben ze verworpen. En dan zien we in een Samuel ook. Hij is de grote bidder is die geweest. Hij moest alles moest hij van God hebben. Het was niet een man die op de borst kon slaan en die het wel wist. Als Saul wedergekeerd was van het verslaan van de Amalekieten en hij spreekt hem dan aan dat die Agag de koning niet gedood had maar hem meegebracht. De schapen, de runderen, de beste en de naastbeste hadden ze in het leven behouden. Zegt hij niet, ik denk en ik acht, maar hij zegt, God spreekt, die man moest alles van God hebben. En van daaruit God spreekt dat het koninkrijk van u genomen is. En God heeft gegeven uw naaste een man naar zijn hart, naar Gods hart. En zo kunnen we de gehele schrift kunnen we doorgaan. En zelfs al is het dat Zachariah voor zich zag, een gouden kandelaar, oliekruikje, olijftakken. En dan is het, wat ziet gij Zachariah, hij kan het precies zeggen. Maar als dan is, weet gij ook wat deze dingen zijn, dan moet je bekennen. Nee, mijn heer. En zei, ik ben profeet, dus vanzelfde gaat dat alles tekent, gaat ons met uw heillicht voor. Daarbuiten zijn maar ons gedachten en onze inzichten. En die zijn altijd scheef of altijd fout. Zo hangen we dus geheel af. Van hem die bediening der genade en des geestes en van dat goddelijk en hemelse onderwijs. Geven God het dat we het al zo verstaan dat wij de leerkinderen zijn die bij de koning op school gaan en dat onderwijs verlangen van de opperste wijsheid. opdat we de zegeningen mogen wegdragen. We vragen dan een ogenblik uw aandacht voor een woord van de Zonen Gods. En wel uit ons zo even gelezen schriftgedeelte, Johannes 14, en lees ervan het eerste vers. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het 19e en het 20e vers uit Psalm 74. Het is Jezus woord wat uw aandacht voorlazen, juist op de vooravond van zijn zwaar en schrikkelijk lijden. En nu zien we welk een persoon of Jezus Christus is die genoemd wordt door Petrus, die grote herder en opziener aller zielen. Dat in de eerste plaats spreekt de koning in de grootste liefde en zorg zijn discipelen aan. Hij spreekt niet met zijn discipelen in de eerste plaats over zijn lijden en hoe schrikkelijk of dat het zal zijn en wat of dat de zonde kostte. Dat hem dat kostte zijn bloed, dat hij zijn leven af moest leggen. Dat hij al die zware martelingen, dat lijden ervoor moest ondergaan. Hij komt in de eerste plaats. Uw harten worden niet ontroerd. Welk een zorg heeft hij voor zijn schapen. Dat treedt helemaal op de voorgrond. Het werk wat God alleen aangenaam is, dat moet geheel zijn in overeenstemming met de wet. Dus in liefde tot God en in liefde tot de naaste. Zie hier, hebben we de vervulling der wet, waarachtige liefde. Denk eens in wat dat voor die mensen wel moet geweest zijn. Zij gevoelden zich als op de vooravond van een machtig groot gebeuren. De koning die had herhaalde malen gesproken dat hij zou heen gaan. Hij noemde dat een heen gaan tot zijn vader, maar in een weg dat hij zou verworpen worden. En al was het een Petrus die zei, de Heere zij u genadigd, zal u geen zins geschieden. Hebben zij verstaan, dat beurt toch. Wat de meester zegt, dat moet geschieden. En nu gaat al wat zij gedacht hadden, wat zij voorgesteld hadden, zoals dat het gaan zou, dat gaat helemaal omver. Wat hadden zij zich ervoor voorgesteld? Lees maar eens. De moeder van de beide zonen van Zebedeus kwamen bij gelegenheid tot Jezus en zeiden, Heere, geef dat mijn zonen, den een ter rechter en ten andere ter linkerhand mag zitten in uw koninkrijk. En wat stelden zij zich dan voor? Dit. Zij waren opgevoed in een leer van de kinderjaren af aan, als de Messias kwam, die zal alles weder oprichten. En dat paste zij toe, dat nu het weer zal worden een gelukstaat, een heilstaat. Veel uitnemende nog als in de dagen van David en van Salomo. De Romeinen verslagen, al de volkeren aan hun onderworpen en Jezus Christus koning. En want in de jeugd er als ingebracht, als ingepompt is, dat blijft zo lang zitten dat dat is bij die mensen niet verdrongen nog geworden. Door al de lessen die ze van Jezus hebben ontvangen. Ja, zelfs niet. Toen hij gestorven was, opgestaan, met vele gewisse kentekenen aan hun verschenen was, 40 dagen lang en hij gereed stond om ten hemel te varen, toen zelfs zeiden ze nog, Heere, zult gij in deze dagen Israël het koninkrijk weder oprichten? Zou het nu komen? Denk eens in, hof, dat zij daarmee bezet waren, dat op al die jaren dat Jezus met haar omging, totdat Pinksterfeest aangebroken is, zijn ze bezet geweest. De koning heeft dat met die hemelvaardag afgebroken met, komt u nu toe te weten, tijden en gelegenheden die de Vader in eigen hand gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Blijf in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Die geest, toen die gekomen is, is zo heerschappij gaan voeren, toen is al het hullen dat is helemaal is te dat aangedaan. Verstaan we nu hoe we nodig hebben, wij kunnen toch niet boven de discipelen gestaan, hoe wij toch nodig hebben, ga mij met uw heillicht voor. Anderszins kunnen we al achten dat wij zodanig zijn, zo handelen, al zo verkeren dat we God wel aangenaam zijn en we hebben gehele verkeerde scheve gedachten. Wat helemaal niet in overeenstemming is met de leren Gods en het bedoelen van die dierbare koning. Uw hart wordt het niet ontroerd. Was dat dan zo ontroerd, of dat die mensen der harten ontroerd en bewogen was? Want Jezus sprak van heen gaan. En lieve, wat moest dat worden? Thomas, die toch niet gewoon was om op de voorgrond te treden, want dat was doorgaans Petrus, die zeiden, toen Jezus sprak, wij gaan op naar Betanië, want onze vriend Lazarus is gestorven. Daar wilden ze Jezus stenen. En nu is Thomas die het opneemt en zegt tot de anderen, laat wij dan maar met hem gaan, dat we met hem sterven. Jezus weg, dan is er voor ons ook geen pad meer. Dan hebben wij geen leven meer. Zo waren zij verknocht aan de koning. Kwam dat? En dat het zo was. Omdat zij al zoveel af hadden moeten geven. En daaruit was het. Johannes die het evangelie immers geschreven heeft, was een leerling geweest, een volgeling van Johannes de Doper. En die man die sprak uit God. En vandaar het stelden die held mensdom op één lijn. Die had het niet over erge goddeloze mensen, minder goddeloze, en aardige mensen, godsdienstige mensen, rechtzinnige, veranderde enzovoorts. Die zei, jullie zijn een addergebroed. En het voelde, juist voelde dat toen de fariseers die tot hem kwamen. En die dachten dat zij de kurken waren waar heel het gestel op dreef. Zij waren de mensen. Ze zeiden die de wet niet kennen, die zijn vervloekt. Dan staat men toch wel hoog met zichzelf. En Johannes, die maakte geen uitzondering. Wat men noemt separeren, deed hij niet. Hij zegt, zo staan de zaken bij God. Nu is niet Johannes die zegt tot zijn broeder, laten we maar heen gaan, want zo'n tere ziel als ik heb, ja, stoot zich daaraan. Zulke grove praat en dan zonder een verder commentaar of uitleg, boom, zo is het. Lijkt toch niets? Nee, zo was die man niet, maar die moest het aannemen. Die man, Johannes de Doper, praatte uit God. Het ganse mensdom was in Adams bondsbreuk begrepen. En al was dat daar nu waren, nog zulke goede, deugdelijke dingen en burgerlijke eigenschappen, en nog zo goed van karakter en geaardheid, de natuur die was verdorven. En wat nou geldt hier in de maatschappij en in dit leven, dat heeft geen rechtsgeldigheid bij God. Want in het hemelhof wordt aangemerkt, ge zijt goed en oprecht uit mij uw makers handen voortgekomen. En ik ben zulke reine majesteit al heb ge maar één zonde moet ik u verdoemen. En er ben je ontvangen en geboren. Dus met andere woorden, de staat van het mensdom is een verloren staat. Of dat men vroom of onvroom, rechtzinnig of vrijzinnig is, die staat deugt niet. Al is het dan dat, men zal zeggen, dat men liever omgaat met rechtzinnige mensen en die goede burgers zijn in de maatschappij, in tegenstelling van vrijzinnige en godloze. Daar is ook de voorkeur aan te geven als mens zonder elkaar. Maar nu loopt hierover, kan ik ten hemel ingaan? Gaat dat als ik veel deugden heb en goede werken? En gaat dat met dat ik rechtzinnig ben in leer? En zoekt in handel en wandel te handelen naar de wet? En dan leert Gods woord, nee, er kan me niet een hemel meer gaan. We lezen van de rijke jongeling dat hij tot Jezus kwam en zeide, goede meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Blijkt toch dat aan de binnenkant niet zo vrede was als dat wel wenselijk was. Anders had hij niet met die vraag gekomen. Dan ten eerste is Jezus woord, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En dan zegt hij niet, En gij zijt de Zoon Gods. Want er had het licht niet in. Die man was zo'n goede man, was er geen plaats dat er erg licht viel over de persoon waar hij mee sprak. Hij zag niet anders in hem als een uitnemende rabbi. Want wie overtrof hem in wijsheid en in leer en in wandel? Niemand. Verder kon hij niet komen. Dan zei Jezus, gij weet de geboden. En hij antwoordt, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt me nog? En dan staat er, Jezus beminde hem. Dus, daar hij uitwendig leefde naar de geboden, genoot hij de gunst van Christus. Maar, nu zegt Jezus dit, als hij nou de hemel wilde ingaan, want dat wilde hij, het koninkrijk Gods berven, als je dat wil doen, verkoop dan al wat je hebt. Geef het een arme. Neem uw kruis op en volg mij en je zult een schat hebben in de hemel. Wat bedoelt Jezus ermee? Zoals socialisten en communisten dat uitleggen? Nee. Jezus die bedoelt niet dat als iemand geld hebt, dat moet hij alles, moet hij dat geven en als een arme over de wereld gaan. Maar Jezus die wil die man die les geven dat de wet geestelijk is. En van daaruit als die zegt, verkoop al wat je hebt. Dan komt rechtstreeks, komt er boven wat hoogste bij hem was. Niet de zaligheid, maar het geld. En al had hij geleefd, uitwendig naar de wet. Het is niet zo dat de arme zo hoog bij hem staat is, dat heb ik alles veroverd. Want het is alles waardeloos, alleen een God is waardig. Dus Jezus wil hem ontdekken aan de geestelijkheid van de wet. En dan gaat hij bedroefd heen. En Jezus woord is, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben ingaan in het koninkrijk. Alleen aardsgoed, nee ook geestelijk. Waardoor dat men zo rijk is dat men geen geloof oefent in Christus, dan kan men niet ingaan vanwege het ongeloof. Dat is de zaak wat overgaat. Dus, nu was alles zo gesteld dat de discipelschaar en ook Johannes de schrijver van dit evangelie, die hebben dat moeten aannemen. Zo waren de zaken. En er wordt nou Johannes genoemd, de apostel der liefde. En dan mag hij nog zulke onderscheiden karakter gehad hebben van anderen. Die mannen moeten aannemen, mijn staatkracht is afkomst deugt niet. Wat is dan de zaak? Toch dit dat van een godloze komt, godloosheid. Die kan geen werken voorbrengen om de hemel in te gaan en God te behagen. En van daaruit al sprak Johannes nog zo ernstig. Het was waar het God vordert. Nu als daar waren die met de brokken zaten en ze de zonde beleden, doopte Johannes en dan gingen ze ten onder in de Jordaan. En dan sprak hij, ik doop u wel met water. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben, de schoenen van zijn voeten te ontbinden, die zal u met een heilige geest en het vuur dopen. Ja, hij staat midden onder u die gij niet kent. Want Jezus die wil met mensen, die wil met zondaars delen, die leer van verloren staat moet aannemen. Dat is het geval. Als dan ook Johannes bij gelegenheid zijn hand uitsteekt en zegt, ziet, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan is Johannes die met zijn broer achter de koning naloopt. En daar zij hem nalopen, kijkt de koning om. En die zegt, wien zoekt gij? Ze zeggen, meester, waar woont gij? Met andere woorden, kunnen wij niet eens nader kennis met elkaar maken. En als de man op zeer hoge leeftijd de evangelie schrijft, dan beschrijft hij ook die geschiedenis in het eerste hoofdstuk en zegt, en dat was omtrent de tiende uren. Smiddags om een uur of vier, toen waren zijn ogen opengegaan. En Jezus die heeft hemzelf geroepen, volg mij, ze zijn zijn leerlingen. Zijn discipelen geworden. En dan hebben ze zoveel van Jezus gehoord. Dat daar eens in hun ziel is dat gezonken. Nou is er geen zaligheid buiten hem. Hij is de Zoon Gods. Die in de wereld komen om zonder zalig te maken. Daar stond dus aller hoop op, de verwachting. En ook sprak hij, ik ga het heen. Ja, maar wat moesten zij dan blijven? In een hemel? Ja, ze stonden bij God in de schuld, daar konden ze niet komen. Maar nu hier op aarde, hier hadden ze ook geen plaats. Wat nu? Der hart dat is ontroerd, o God, waar moeten we heen? Om zo te spreken, de aarde die was eens te klein voor die mensen. Ze worden hier overweldigd van jammer, want ze zien geen uitweg. Waar moeten ze heen? Ze weten het ook niet. En nu? Nu daar ze zo innerlijk gesteld zijn, neemt de koning ze alles op en zegt, uw harten worden niet ontroerd. En voegt er gelijk aan toe, gij lieden gelooft in God. Zij geloofden in God zoals dat hij zich in het woord had geopenbaard. En zoals Johannes de Doper dat hun had verkondigd. Geen bestaan voor God. Zo had Christus toegeleerd. Daarom stond er hoop op hem en nu ging hij weg. Dat Jezus hun daar nog op pad bij bepaalt. Gij lieden gelooft in God. Waarom deed de koning dat? Ten eerste heeft hij dat gedaan om hun te verstaan te geven. Ik weet hoe jullie zijn, hoe je bent. Dat zij zich als opgenomen zouden gevoelen. In die hopeloze staat, maar ten andere ook dit. Zij geloofden in God, zoals dat God zich in zijn woord had geopenbaard. Als die de zonde haatte en strafte, die van zijn recht geen afstand kon doen. Maar die nou ook zo lief de wereld gehad had, dat hij zijn zoon gegeven had. Nu eensdeels God haatte, hij strafte de zonde. Was die om te beven, want er waren zijn ontvangenen geboren. Maar, nu had Mozes ook nog gezegd, en hij beminde volkeren. Dus van de ene zijde de grootste vrees, omdat ze zonder waren. Maar van de andere zijde, ja, God was schepper. Noem nou maar iets uit de psalmen. O, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. O, God Israël zaad op mijn effenpaan, ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Ook nog, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op een trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het spreekt, smeet mild en overvloedig. Hij was toch ook de uitdenker van het heil. Die God die de zonde haatte en strafte, had toch dat werk uitgedacht dat ze niet een wanhoop hoefde wegzinken. Jezus zegt, gij lieden gelooft in God. Daar wil je ze nou nog eens apart bij bepalen. Dat enerzijds verhalen nogmaals God van zijn recht en afstand kan doen. En zij waren in de zonde. Maar anderzijds. dat God die in de huishouding der genade dus plaats des rechters inneemt. Dat die toch de auteur was van het genadewerk. Daarom ook sprak Jezus in diezelfde nacht als de Pascha gegeten hadden. In het hoge priesterlijke gebed. Ik heb uw naam bekend gemaakt. Degene die gij mij gegeven hebt. Kijk, maar dat zijn toch zaken die ze wisten. In de dagen toen ik aan het einde kwam van de wet, beurend op een zaterdagavond in de catechisatie, dat ik zo jammerlijk uit het zitten wenen, dat al de jongens en ook die oude man deed mee. De laatste toen wat uitgesnikt waren, toen zegt hij, is nou alles weg. Helemaal alles. Is er helemaal geen hoop meer ook. Ben je nou radeloos? Denkt ze even in. Dus de man die ging er rustig bij zitten. Hij zegt, helemaal alles. En we kwamen er toe terug. Dat was hier blijven liggen. Ik had geloofd dat er bij God was zo'n goedheid die roemde tegen het oordeel dat ik had verdiend. En er wilde konings ook eens bij bepalen. Dat hadden die mensen nodig, want de koning ging weg. Wij mensen die steeds en steeds weer onszelf moeten betrappen. Als het een of ander is, dan laten we ze al gaan. In allerhande gevallen, maar wat wil het hoofd der kerk ons leren? Dit, daar hij zelf was en is het ongeschapen woord, dat wij ons houden aan het geschreven woord. En nu dat woord spreekt dat God zulke God is, die is de uitdenker van het werk des heils. En wie heeft die gegeven tot heil en zaligheid? Mozes, de profeten, koningen, priesters, die alle samen die waren slechts, type en beeld van de persoon van Christus. Die naar eeuwig welbehagen Gods van eeuwigheid verordineerd met een heilige geest was gezalfd. Tot profeet, tot hoge priester en tot eeuwig en waarachtig koning. En was er zo'n goedheid in God. Die had afstand van zijn zoon willen doen en het heil in zijn hand geven. Daarom zegt de koning, gij lieden, uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God en wel de zoon God zeggen, die heeft het heil aan mij toebetrouwd. Alsof dat de koning wil zeggen, laat ik nu eens gaan, de weg die ik gaan moet. Wat hebben we toch nodig, ga mij met uw heil licht voor. Want als de discipelen het hadden kunnen verhinderen, dan had de koning niet die weg gegaan die hij moest gaan om de zaligheid te verwerven. Wij ook, als we de gelegenheid verkregen, dan zouden we van de zaligheid afblijven. In plaats van ons daarheen wenden, afhouden met, ja maar ik acht en ik vind en zo mens als ik ben en dergelijke. Mijn vrienden, Noach liet een duif uitvliegen uit de ark. Die is gaan vliegen overal heen en kwam tot de ontdekking. Het oordeel had zo huisgehouden op aarde. Er was geen één nest meer in een boom gebleven. Het was er niet. Daar was genoegzaam dood as, maar een duif eet geen dood as. Die leeft van het gezaaide, en dat was er niet. Wat bleef er nog over? Dat dier dat is teruggegaan naar de ark en er was een uitgestoken hand om hem in te nemen. En er is God zulke minzame en liefdevolle majesteit. Die wil zijn hand uitstrekken, die doet dat in zijn zoon. En daarom zegt Christus, geloof ook in mij. Ze zeggen, maar ze waren toch gelovigen. Van Petrus, als die een voor alles spreekt en zegt, gij zij de Christus, de zoon des levende Gods. En de andere discipelen die knikken, ja zo was het. Dan antwoordt toch Jezus, vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat is nog goed geloof. Ja, inderdaad. Maar is geloven, dat is betrouwen, vertrouwen, verlaten, overgeven. Ons daarop neer laten zinken. En dat is des konings oogmerk en bedoelen. Of dat hij wil zeggen, laat ik nu is gaande weg die ik gaan moet. Er ligt nu, het heil is in mijn hand. Doe dat eens. Dat is een grote les. Petrus was helemaal vooraanstaand onder de discipelschaar En er hebben een helder beeld van dat hij dat niet zo'n eenvoudige zaak vond. Het is ook geen eenvoudige zaak. Voor alle discipelen niet. Voor ons ook niet. Als Jezus zegt, in deze nacht zult gij alle aan mij geërgerd worden. Want er staat geschreven, slaap die herder en de schapen die zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat beroept dus de koning zich op de uitdrukkelijke uitspraak van de profeet Zacharia. Wat de anderen deden moesten zij weten, maar deed hij nooit. Jezus verloochenen. Dan zegt de koning dit. Eer de haan tweemaal gekraaid zult hebben, zult gij me driemaal verloochenen dat gij me niet kent. Nee, dat was ook niet waar. Wat blijkt nu? Dat en al de discipelen, maar Petrus in het bijzonder, die hadden betrouwen in zichzelf. En van daaruit betrouwden ze het heil niet toe heel aan de koning zoals dat het moest. Want ze hadden nog betrouwen op, ze hadden hem lief. Ja, we zullen ons leven voor u zetten. En kende dus niet de diepte des harten, hoe verdorven het is. Een gelijke liefde het noemt. Mijn vader laat je beproefd worden tot een einde toe. En omdat deze omdaad God een Job niet ganselijk doorkend heeft. En een wilde koning die wil dus dit. Uw hart worden niet ontroerd, gij lieden gelooft in God. En die is uitdenker van het werk des heils, maar die kan van zijn recht geen afstand doen. Betrouw nou eens helemaal aan mij toe. Geef dat nou eens in mijn hand. Dat is de oogmerk en bedoelen. Hebben ze het gedaan? Ja, inderdaad. Maar dat is geweest. In die weg, daar de koning daar hing aan het kruis en zij nog keken. Zou er geen wonder gebeuren, zou er geen wonder gebeuren. Kijk, de koning van het kruis afkomen en bewijzen dat hij was de Messias. Romeinen vernietigen, de vijandschap te gronden slaan en de zuivere dag kunnen komen. Ja hoor. Nou eens naar de zin. Maar nou beurt er geen wonder bij het kruis. Daar heerst God als rechter. En die handhaafde zijn goddelijke wet. Daarom vloeit bloed uit zijn wonden. Want daarbuiten is geen vergeven. En de ziel die zonderde moest sterven. En er was die borgen middelaar. De aarde schudden op de grondvesten, de koning lag zijn leven af. En de discipelen, daar hield aan hun kant alles op, die zijn alles kwijtgeraakt onder de rechte gods. Die zijn met er zelf geheel omvergevallen. Dus zijn helemaal gekomen aan het einde van de wet en werken. En God die heerste in rechten. Alles hield op. Zo hebben ze daar gezeten, ook de vrouwen. En rust op de Sabbat rusten ze naar het gebod. En nu breekt in de eerste nieuwe dag aan. En er staat de koning, die staat s'avonds in der midden. En die doorboorde handen en voeten en zijde. En sprak vrede, zij uw lieden. Dan hebben zij al hun gedachten prijs moeten geven. haar eigen leven prijs moeten geven. Alles prijs moeten geven. En met Christus die hebben het werk gedaan. Hij de opstanding en het leven. Hebt hij hun meedoen opstaan en hebt hij het leven geschonken. Is niet een uitnemende en verheven zaak. Hebben dus niet nodig, gaat mij met uw heil licht voor. Ja toch. Nu blijft gelden, ook bij alle genade die ons is geschonken. Geloof ook in mij, dus laat het verder op mijn aankomen. In leven, ook in sterven. Want de koning, dat is de grote overwinnaar. Zonder delgen, maar ook overwinnaar van de dood, van het graf en van de hel. Is dat zo dat men alles in zijn hand moet geven? Mijn vrienden, dan is het altijd is het goed. Altijd goed. Waarom? Als we het in zijn hand geven, dan wordt het zijn zaak. En er staat hij voorin. Dan kan het zelfs dat als het einde komt, dat men kan zeggen op de vraag hoe gaat het goed, want ik zie niets als Jezus. En daar kan men leven, daar kunt je mee sterven, daar kan alles mee, want hem is gegeven alle macht en in de hemel, als ook op de aarde. Zo heeft hij dan alles in zijn hand naar welbehagen Godes, hoofd der kerk. Toe wie heeft meelen zulke God te vrezen, zulke allerhoogst en eeuwige goed. Laat ons het dan bij hem zoeken. Laten we ons leren overgeven aan zulke een die zich overgegeven hebt tot in de dood des kruises, onder de vruchten van te mogen wegdragen tot zaligheid. Dat God almachtig daartoe zijn woord heilig en achtervolgende naprediker zij, en dat ons tot zaligheid is een heilige en zijn grote naam tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het laatste of zesde vers uit de 75ste psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.